Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Goedemorgen, Bas Blokker.
Goedemorgen, Chris.
Ja, op de vroege ochtend van woensdag 1 augustus, vroege middag voor ons. 1 augustus, Bas, volgens mij je eerste officiële werkdag in Amerika, toch?
Ja, dat klopt. Ik ben vanaf vandaag correspondent voor NRC in de Verenigde Staten. Gisteren ben ik al officieus begonnen. Dat wil zeggen, ik ben naar een rechtszaak gegaan die heel interessant is voor in de komende weken. En ik dacht, als ik het begin dan meteen meepak, dan heb ik daar veel aan als ik hier zit.
Ja. Twee maanden geleden namen we afscheid van Guus Valk... die inmiddels alweer lang en breed in Den Haag zit als chef van de redactie daar. Hoe lang ben jij inmiddels in Amerika?
In juli ben ik verhuisd en dat betekent ik ben hier een week of drie.
Oké. Okay. Ben je een beetje gesetteld?
Ik heb het huis van Guus geërfd, zou ik maar zeggen. Ja. Het was niet zijn huis, maar een huurhuis. En dat is prachtig, dat is heerlijk. En ik ben gesetteld, absoluut.
Ja. Is in Washington, hè, zit je?
Ja, ik zit in Washington, in de stad zelf, dus niet in een buitenwijk. En dat is een voorrecht, want dat betekent dat ik op de fiets naar het Witte Huis kan. Heb ik ook al gedaan. maar daar ben ik weer buiten gezet, of hoe noem je dat? Ik kwam niet verder dan de poort.
Nee. In wat voor land ben je aangekomen, Bas?
Ja, nou, in een land dat... Laat ik het anders zeggen. Ik ben in een stad aangekomen. Ik ben nog niet veel buiten Washington geweest. Ik ben in een stad aangekomen waar ze wel af en toe heel verbaasd kijken naar de boven hen gestelde. Een van de eerste dingen waar ik met mijn bloknootje bij stond, was een protestdemonstratie van ongelooflijk keurige buurtbewoners. Dat was echt het kwadraat van Amsterdam-Zuid. Allemaal mensen met geschoren en gepoetste honden die bordjes vasthielden van, weet je vader hier wel van? En zeg tegen je papa dat hij ermee ophoudt. Dat waren de buren van Ivanka Trump en Jared Kushner, die voor hun huis demonstreerden tegen het feit dat zij adviseurs zijn van een regering die migrantenkinderen scheidt van hun ouders.
Ja. Maar keurige mensen dus die toch staan te demonstreren.
Ja. Het was ook een zeer low profile, zeiden ze zelf, demonstratie. En ze gingen daar een half uurtje weer weg.
Je zegt nu, ik ben in Washington, dus het land, dat weet ik nog niet zo goed. Hoe ga je het onderzoeken? Wat is je plan?
Ja, nou, het plan is eigenlijk dat ik het land doorga. Ik ga komende week naar Californië om te beginnen. En dan aan mensen vragen hoe ze het maken. Hoe ze het hier hebben. En elke keer als er in de week iets is gebeurd waarvan ik denk, dit is een prima gespreksonderwerp om mee te beginnen. Er zijn een paar dingen die ik wil weten. Eigenlijk wat presidenten in campagnes ook wel eens hebben gedaan. Ik herinner me Ronald Reagan die vroeg, bent u er nu beter aan toe dan 4 jaar geleden?
Mm-hmm.
En dat is een relevante vraag, want dat is natuurlijk precies wat elke president belooft. En ja, ook president Trump heeft dat beloofd. Ik ga zorgen voor onwaarschijnlijk veel banen. Ik ga ervoor zorgen dat u het onwaarschijnlijk veel beter krijgt.
Ja, daar tamboureert de president natuurlijk ook vooral de laatste tijd op. Hè? Meer dan 4% economische groei en heel veel banen. Dus dat zou in de aanloop naar die verkiezingen van dit najaar, verkiezingen voor het huis en een deel van de Senaat, zou dat belangrijk kunnen zijn. Maar er zijn een paar andere thema's die hem misschien nog wel meer bezig lijken te houden. Bijvoorbeeld dit weekend tweette president Trump ontzettend vaak over het zogenaamde Mueller-onderzoek. Het onderzoek van de FBI-baas naar mogelijke, of eigenlijk gezien de dagvaardingen die hij inmiddels heeft laten uitgaan voor Russische agenten. Volgens hem dus wel bewezen inmenging in de verkiezingen van 2016 door de Russen. De president noemt dat voortdurend een heksenjacht. En ook dit weekend liet hij weer uitgebreid op Twitter weten dat het een schande is en eigenlijk onmiddellijk moet stoppen. Maar nu juist deze week, gisteren met name, was er een belangrijke ontwikkeling in dat onderzoek. Hè? Want waar was jij gisteren?
Gisteren was ik bij een rechtszaak die voortvloeit uit het onderzoek van Robert Mueller. Terecht staat Paul Manafort, een van de voormalige campagneleiders van Donald Trump. En hij staat terecht wegens belastingontduiking en bankfraude. En meer in het bijzonder gaat het om geld dat hij in het buitenland heeft verdiend, namelijk in Oekraïne. Mm-hmm. Hij was daar, heeft daar gewerkt als campagneleider voor Viktor Yanukovych. En heeft daar erg veel geld mee verdiend. Er kwamen ook fantastische details ter zitting waar hij het aan heeft uitgegeven. Onder meer een struisvogeljas van $15,000. Hij had hem niet aan. Hij zat er wel de hele dag bij. Maar hij zat gewoon in een zwart pak. Paul Manafort. Deze zaak wordt wel gezien als een eerste echte test voor het onderzoek van Robert Mueller. En daarom is het belangrijk. En daarom ben ik er ook vast heen gegaan.
Ja, want je zegt hij wordt niet aangeklaagd voor verkiezingsbeïnvloeding, maar voor belastingontduiking en voor bankfraude. Hè? Dat geld wat hij verdiend had om die oud-president Yanukovych in Oekraïne aan de macht te helpen. Waarom is het dan toch belangrijk in het kader van het Mueller-onderzoek?
Het is belangrijk omdat de bevindingen komen uit het Mueller-onderzoek. Hij wordt ook aangeklaagd door de mensen die daar aan verbonden zijn. En het is belangrijk om te kijken of de rechter de bevindingen van het onderzoek afhamert. En zegt van ja, inderdaad, dat klopt wat jullie hebben gevonden. Dat kun je alleen maar zien als schadelijk en crimineel, misdadig.
Ja, ja. Dus de hardheid van het bewijs, van de redeneringen van Mueller, wordt hier in eerste instantie getoetst.
Zo is het. Ik kan heel even schetsen hoe dat dan ging. Verteld dat Robert Mueller heel veel geld heeft verdiend van Viktor Yanukovych. Die werd de Golden Goose gewoond. Ik denk dat wij zouden zeggen de kip met de gouden eieren. Uh-huh. En die voortdurend maar geld bleef betalen aan Paul Manafort, omdat hij zo ervoor zorgde dat hij politiek zo succesvol was. En op een gegeven moment verdwijnt Yanukovych van het politieke toneel, te midden van allemaal beschuldigingen van corruptie overigens. En dan houdt het dus eventjes op voor Paul Manafort. En dat is het moment waarop hij allerlei banken gaat benaderen en leningen gaat vragen om zijn dure lifestyle op peil te houden. Althans, dat zeggen de aanklagers. Mm-hmm. De verdedigers zeggen daartegen van ja, wacht eventjes, Paul Manafort heeft helemaal niks geks gedaan. Hij heeft gewoon geld gekregen voor werkzaamheden die hij heeft verricht voor de premier van Oekraïne. En hij heeft dat allemaal keurig altijd opgegeven aan de belastingen. En die paar keer dat hij het niet heeft opgegeven, is hij vergeten een hokje aan te vinken waarin staat, heeft u geld op buitenlandse bankrekeningen staan? En je gaat toch geen mensen vervolgen voor iets wat ze vergeten zijn? Nou ja, zo ging dat op en neer.
Ja, ja. Nou, heeft de president er eerder al op gezinspeeld dat hij misschien mensen in ook dat hele Mueller-onderzoek gratie gaat geven. Zijn voormalige veiligheidsadviseur, generaal Flynn bijvoorbeeld. Maar ook deze Paul Manafort. Je zei al, man die er een enorme luxe levensstijl op nahield. Dure pakken, nou ja, die struisvogeljas dus, exquise etentjes. Hij zit nu al een tijdje gewoon in een gevangenisoverrol achter de tralies. En hij moet daar, dat besliste dan een andere rechter gisteren weer, voorlopig ook blijken. Is dit dan ook een beetje een spel om te kijken wie de langste adem heeft? Bijvoorbeeld voor Paul Manafort om te kijken, ja, hoe gaat mijn rechtszaak lopen? Blijf ik nog gokken op het feit dat ik ofwel vrijgesproken word, ofwel straks misschien gratie krijg van de president? Of ga ik meewerken met het Mueller-onderzoek? Is dat ook een spel wat hier gespeeld wordt?
Ja, zeker, dat is zeker een spel dat gespeeld wordt. Kijk, wat voor Mueller belangrijker is dan een veroordeling, is informatie. Voor hem is het veel belangrijker dat hij zoveel mogelijk weet over ontmoetingen, over manieren waarop het campagneteam van Trump actief heeft samengewerkt met Russen die de verkiezingen proberen te beïnvloeden. Want dat is dat de Russen de verkiezingen hebben beïnvloed. Dat lijkt wel vast te staan. Zelfs Trump, na veel vijven en zessen, heeft hij toch toegegeven van ja, ik ben het eens met mijn veiligheidsdiensten die zeggen dat dat zo is. En nu is natuurlijk de vraag, wat wist het presidentiële campagneteam van Trump daarvan? Nou, er zijn natuurlijk ontmoetingen geweest in Trump Tower in 2016. Dat is een befaamde beruchte bijeenkomst.
Ja, met een Russische advocaat onder andere.
Zeker, en dan zouden ze belastende informatie van Hillary Clinton krijgen van de Russen.
Ja.
Daar was Manafort ook bij. Om terug te komen op je vraag, ja, het is voor Paul Manafort, gaat het een keuze worden? Ga ik het erop aan laten komen dat ik ofwel wordt vrijgesproken gewoon door de rechter, dan is er niks aan, ofwel wordt veroordeeld en gratie krijg. Dan heb ik weliswaar een lelijke vlek op mijn blazoen. Maar dan loop ik verder gewoon buiten en dan ben ik vrienden met president Trump. Of voelt hij de druk zo hard oplopen dat hij gaat samenwerken met Robert Mueller?
Ja.
Steeds, hè? Want we hebben het nu over Manafort. Maar ik bedoel, dit is natuurlijk ook wat speelt in een andere kwestie die Trump maar lastig blijft vallen. De advocaat Michael Cohen, die een pornoster Stormy Daniels vertegenwoordigt, met wie Trump een affaire heeft gehad. En die lijkt te zijn overgestapt van kamp. Van het kamp Trump naar het kamp Mueller.
Ja, precies. Daar wilde ik naartoe inderdaad. Zijn voormalige fixer, zoals dat dan heet in Amerika, Michael Cohen, die inderdaad die pornoactrice Stormy Daniels heeft afgekocht voor Trump. Want daar loopt ook een uitgebreid onderzoek tegen. Dat zijn ook gewoon strafzaken. Is geen onderdeel van dat Mueller-onderzoek. Maar wat je zegt, hij heeft er kennelijk, als we de tekenen van de afgelopen twee weken moeten interpreteren, wel voor gekozen om Trump niet meer te beschermen en samen te werken met de autoriteiten. Want wat heeft hij precies gedaan de afgelopen twee weken, waar dat uit zou blijken?
Nou, het belangrijkste wat hij heeft gedaan is dat hij ervoor gezorgd heeft dat er een bandje naar buiten is gekomen. Een opname van een telefoongesprek tussen hem als Trumps advocaat en Trump als zijn cliënt, waarin ze bespreken hoe zij Stormy Daniels kunnen afkopen. En daar staat een woordenwisseling, een uitwisseling van zinnen op.
Ja.
Waardoor het in elk geval lijkt alsof Trump zegt, je moet er cash afkopen. En waarop Cohen dan zegt, nee. Goed, het is niet betwist dat dat een echte opname is. Er wordt wel weer betwist of het is geknipt of niet. Maar het belangrijkste is inderdaad dat het nu lijkt alsof Michael Cohen met alle informatie die hij heeft van jarenlang lastige zaakjes opruimen voor Donald Trump, ook voordat hij president was, dat het eigenlijk een tikkende tijdbom is voor Donald Trump.
Ja, precies, want niet alleen dat bandje. Volgens mij heeft hij dit weekend ook gezegd, bronnen van, ik heb het via CNN gehoord, bronnen zouden gemeld hebben dat Cohen bereid is om te verklaren dat die bijeenkomst in Trump Tower, waar je het net over had, met die Russische advocaten onder andere, waar Paul Manafort ook bij was, ja, dat Trump daar wel degelijk van geweten heeft. Terwijl tot nu toe de verdedigingslijn van de president altijd is geweest, ik weet daar helemaal niets van, mijn zoon was erbij, maar ik weet er niks van. Cohen zou bereid zijn om te getuigen dat Trump dat wel degelijk wist, hè?
Ja, hij zou, maar dit weten we dus echt alleen maar uit de tweede hand, hè?
Ja.
Dat is echt lastig, want ja, dit heeft Cohen niet. Hè, dat bandje is gewoon neergelegd en daarvan is ook duidelijk wie de afzender is. Dit weten we alleen indirect. Maar het klopt, Cohen zou aan journalisten hebben verteld dat er een ontmoeting is geweest voor de ontmoeting met de Russische informatiegevers om het voor te bereiden. Ja, en als dat zo is, als hij weet wie erbij waren en wat het was, dan betekent het dus dat er willens en wetens is samengewerkt met de Russen. En dan nog is de vraag, is Trump daarmee vastgespijkerd? Want dat zou alleen zijn als hij zelf bij die bijeenkomst was.
Ja.
Maar Cohen zou dus spreken over een voorbereidende bijeenkomst om alvast te kijken, wat gaan we straks aan die Russen precies vragen?
Ja, precies. En je zegt, we weten dat uit de tweede hand, terecht. Tegelijkertijd is er, nu we toch in juridische kringen verkeren, circumstantial evidence bijgekomen die het waarschijnlijk maakt. Want Trump heeft inmiddels een nieuwe advocaat, de voormalige burgemeester van New York, Rudy Giuliani, niet weg te slaan uit de Amerikaanse media. Afgelopen maandag gaf hij een lang interview bij CNN, waarin hij ook van alles over Cohen had op te merken. Het was niet allemaal even coherent, maar wat wel opmerkelijk was dat tot nu toe die verdedigingslinie van het Trump-team steeds was, er is no collusion geweest, er was geen samenwerking met de Russen, de president wist niks van die bijeenkomst daar in Trump Tower. Maandag leek Giuliani in dat interview de doelpalen iets te verschuiven door zich hardop af te vragen of collusion eigenlijk wel strafbaar is. En sterker nog, de president gaat daarin mee, hè?
Ja, als wij op Twitter kijken, zien we dat de president ook zegt collusion is geen misdaad. Het is allemaal heel ingewikkeld, want Trump en Giuliani die lijken ongelooflijk veel op elkaar. Namelijk dat ze voortdurend dingen zeggen die ze later half terugtrekken of weer anders zeggen. En de vergelijking met de verschuivende doelpalen is geweldig, maar het zijn doelpalen die op een soort rails lopen die voortdurend op en neer kunnen gaan, lijkt het wel. Ja. Giuliani heeft bij CNN een fascinerend interview, daar zit van alles in. Hij heeft, dat is heel leuk, CNN heeft zelf de 37 vreemdste uitlatingen van Giuliani op een rijtje gezet uit dat interview. Dus dat is ongeveer hoe de man werkt. Hij heeft daarin gezegd dat de kwestie van die voorontmoeting waar Cohen het over had, dat dat klopte. Later zei hij weer dat het misschien niet klopte. En belangrijk is natuurlijk dat hij daarna zei, collusion is geen misdaad. Nou, dat is weer echt iets voor de juridische haarklovers, want hoe zit dat precies? Hoe staat dat in het wetboek van strafrecht? Maar Trump heeft het onmiddellijk overgenomen. Collusion is no crime.
Ja, volgens mij zei hij collusion is no crime. And there was no collusion except for the collusion of the Democrats.
Het is een beetje de grap van ik heb je vaas niet geleend en die barst zat er al in toen je hem aan mij gaf.
Precies, of om letterlijk Rudy Giuliani te citeren. Er was geen bijeenkomst en bovendien was Trump er niet bij.
Precies, ja, zo is het. Ja. Ik vond zelf, er waren fantastische zinnen van Giuliani in het interview. Het mooiste vind ik eigenlijk dat hij zei, nobody can be sure of anything. Het lijkt alsof dat de hele tactiek is van vooral de president, en hij heeft daarbij de perfecte advocaat die ook zo is. Muddy the waters. Je moet voortdurend het gevoel geven dat niemand meer weet waar het eigenlijk over gaat.
Ja.
Je geeft dus steeds andere informatie, waardoor iedereen denkt van hoe zat het ook weer?
Nou ja, dan daar zeg je zoiets, want dan zijn we eigenlijk meteen bij de kwestie die hier natuurlijk enorm nauw mee samenhangt met dat hele Rusland-onderzoek, ook van de afgelopen twee weken. De ontmoeting van Trump en Poetin in Helsinki, daar is al heel veel over gezegd en geschreven. Wat hier nog niet zoveel in het nieuws is geweest, is het feit dat de minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, vorige week aan de Senaat moest uitleggen wat daar nu precies gebeurd is. En vooral ook wat nu eigenlijk de positie van de regering is ten opzichte van Rusland, ten opzichte van de annexatie van de Krim, de sancties. Want ook daar weer, muddy the waters, het verschil tussen wat Trump op zijn persconferentie daar in Helsinki heeft gezegd en mogelijk ook achter gesloten deuren tegen Poetin en het officiële beleid van zijn regering is nogal groot. Pompeo moest uitleggen hoe dat nu eigenlijk zit, hoe die twee zich tot elkaar verhouden. Kwam hij daar een beetje uit?
Nee, totaal niet. Het was een fascinerend gesprek. Het heeft 3,5 uur geduurd en ik zal toegeven dat ik het met de samenvattingen heb gedaan. Het mooiste vind ik, je ziet daar zo duidelijk het verschil tussen politici, ambtenaren, Pompeo was natuurlijk eerst een ambtenaar, maar zeg maar mensen die gewend zijn binnen de kaders van de gewone Amerikaanse instituties te denken en te blijven lopen. En de mensen die er gewoon dwars doorheen walsen. Want hij komt daar dus niet uit. Hij wordt doorgezaagd door zowel republikeinse als democratische senatoren. Het begon er al mee dat de republikeinse voorzitter van die commissie zei van, als je het aan mij vraagt, worden ze op het Witte Huis elke dag weer wakker en denken ze van, nou, ga eens kijken wat er nu gebeurt en bedenk ze het beleid terwijl ze slaapwandelen. Minister Pompeo, die had het daar echt moeilijk mee. En het venijn zat hem eigenlijk in de staart. Na zo'n 3 uur te zijn ondervraagd, kwam hij in een woordenwisseling met een democratische senator die precies de vraag stelde die jij nu opwerpt, namelijk, wacht eventjes, als Trump A zegt op een persconferentie met de Russische president, en we weten allemaal dat het Amerikaanse beleid B is, wat moeten we dan denken dat het Amerikaans beleid is? En wat Pompeo eerst ophamerde, en dat is heel klassiek, is dat hij zei, nee, we hebben beleid, en dat beleid moet je opvatten als ons statement over ons buitenlands beleid, of onze buitenlandse politiek. En de statements die mensen maken zijn niet één op één beleid. Als ik in een interview in antwoord op een vraag van een journalist iets zeg, dan is het daarmee niet wet. Nou, dat is klassieke politiek. Natuurlijk is dat niet wet, want het is een gesprek. Maar die democraten die haalde Pompeo zo van de route af. Omdat hij daarmee dus zei wat Trump daar zat te zeggen bij in de persconferentie met Poetin. Wat onze president daar zei, was geen beleid. En toen voelde die nattigheid. Je hoort hem gewoon dan op zijn schreden terugkeren. Hij zegt ook, I misspoke. Ik heb mezelf verkeerd uitgedrukt. Overigens hetzelfde woord dat Trump gebruikte om terug te krabbelen van die persconferentie. Pompeo zei, I misspoke. En natuurlijk is wat de president zegt, is beleid. Nou, en toen was de verwarring compleet. Want de president heeft van alles gezegd, is op van alles teruggekomen. De herinnering aan die gezamenlijke persconferentie met Poetin is één groot modderbad.
Ja, maar dat modderbad, dat is wel de nieuwe werkelijkheid in Washington. Hè? En Trump maakt daar handig gebruik van. In die zin, van de week zagen we het ook weer. De reality tv-man die weet dat als je eerst een duidelijk beeld neerzet, iets roept op een persconferentie, bijvoorbeeld van de week, dat hij best zonder voorwaarden vooraf met Iran wil praten. En als dan een paar uur later zijn minister van Buitenlandse Zaken voorzichtig mompelt dat daar misschien toch wel wat voorwaarden aan verbonden zijn, dat dan voor heel veel mensen dat eerste gewoon blijft hangen. Dat de magger Trump is en dat die weerbarstige werkelijkheid die er achteraan komt, zoals we ook met Noord-Korea nu zien, dat eigenlijk minder belangrijk is. Hoe kijken ze daar, voor zover je daar al een antwoord op kan geven, in Amerika eigenlijk tegenaan? Geloven ze die daadkracht nog van Trump?
Ja, dat denk ik wel, eerlijk gezegd. Als je ziet, Trump maakt allemaal reisjes nu in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen voor zowel een deel van de Senaat als het Huis van Afgevaardigden. Hij was gisteren in Florida. Ja, dat is een grote massabijeenkomst met mensen die hem blind lijken te geloven. Maar de politici op Capitol Hill, die hebben het er moeilijk mee. Ook politici uit zijn eigen partij. Die knokken zeg maar binnen de kaders die ze kennen, namelijk van de politiek. En die hebben een ongrijpbare president en ministers die moeten proberen op te vangen wat er dan gebeurt.
Ja. Ja, en ze lijken zich in de aanloop naar die verkiezingen ook wel een beetje zorgen te gaan maken. Hè? Daar op Capitol Hill zijn een aantal punten waarop Trump aanvallen geopend heeft. De handelsoorlogen natuurlijk, maar ook dat hij nog steeds wil dat geld voor de Wolder komt. En dat hij bereid is om eventueel de overheid daarvoor op slot te gooien. Dat bezoek van Poetin wat nog in de herfst zou komen, wat inmiddels is uitgesteld. Ik heb begrepen dat achter de schermen er erg veel druk op hem wordt uitgeoefend om in de aanloop naar die verkiezingen op alle drie die dossiers even een tandje terug te schakelen. Gaat dat werken, denk je?
Of het gaat werken om Trump te laten terugschakelen, ja. Dat is volkomen onvoorspelbaar. Maar dat ze dat proberen, dat is zeker. Ik las gisteren Politico. De openingskop is: Trump dreigt met een shutdown en de Republikeinen gapen. Hij doet dit natuurlijk vaker. Het is een man, inderdaad, precies zoals je zegt. Hij is gewend om in sweeping statements zijn entree te maken. En hij ziet wel wie er later de scherven opruimt. En dat is dus wat voortdurend gebeurt. Maar het klopt dat zijn partij, die zit eigenlijk in een spagaat. Op het gebied van het beleid proberen ze te nuanceren wat hij zegt. Tegelijkertijd willen ze ten volle gebruik blijven maken van de aantrekkelijkheid van Donald Trump op een groot deel van het electoraat nog steeds.
Oké, nou ja, of die spagaat gaat werken, dat gaan we in het najaar zien. Voor die tijd gaan we elkaar nog vaak genoeg spreken om op de details van de aanloop naar die spannende verkiezingen in te gaan, Bas. Dit was onze eerste. Nu ga ik even met vakantie, dus we zijn er over een week of drie weer. Dankjewel, Bas.
Tot later. Dag.